between us, no.
Met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat China zich online mengt in de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Dat zeggen woordvoerders van Facebook en Twitter tegen persbureau Bloomberg. Hoe ze tot die conclusie komen, hebben ze niet verteld. De twee sociale media-platforms werden bij de Amerikaanse verkiezingen van 2016 gebruikt om nepnieuws te verspreiden. Dat heeft mogelijk het stemgedrag van Amerikanen beïnvloed. Dit soort online trollencampagnes zijn eerder vooral in verband gebracht met Rusland en later ook Iran. Maar president Trump zei onlangs bij de VN-veiligheidsraad dat ook China een dreiging vormt. Een Japanse journalist die 3 jaar geleden in Syrië werd ontvoerd door een jihadistische organisatie is vrijgelaten. In een video laat hij weten dat het goed met hem gaat. De freelance journalist Junpei Yasuda werd in 2015 gevangen genomen door de Syrische tak van Al-Qaeda. Hij was toen in Syrië om een reportage te maken over de Japanse journalist Kenji Goto, die kort daarvoor was vermoord door terreurbeweging IS. Yasuda is op dit moment in Turkije. Als hij medisch is goedgekeurd, mag hij terug naar Japan. In Amsterdam is vannacht een handgranaat neergelegd bij een hotel naast het Vondelpark. Een medewerker van het hotel ontdekte het nog niet ontplofte explosief rond 2:30. Medewerkers van de EOD hebben de handgranaat ontmanteld en meegenomen. Een 1/2 uur later werd in Amsterdam-Zuidoost een explosief gevonden bij een bedrijf. De politie gaat er niet vanuit dat er verband is tussen beide zaken. De oude poptempel Tivoli in Utrecht wordt een hotelrestaurant. Er komen ook een koffiebranderij, bierbrouwerij en een bakkerij. Het podium in de grote zaal zal worden gebruikt door culturele organisaties. Het is bekendgemaakt door de eigenaar, de gemeente Utrecht. Tivoli aan de Oude Gracht werd tot 2014 gebruikt als concertzaal waar grote artiesten optraden. Het vernieuwde Tivoli gaat naar verwachting eind 2020 open. Het weer, wolkenvelden en enkele opklaringen. Plaatselijk wat regen. Het is 15 graden. Morgen bewolkt met soms wat regen. Dan is het een graad of 14. Vrijdag koeler en meer buien. Dit was het NOS Journaal.
Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.
Goedemiddag, dames en heren. Allemaal hartelijk welkom bij de finale van het Ouderen Songfestival.
Het Ouderen Songfestival gaat weer van start. In september en oktober zijn er 10 voorrondes door het hele land. In Amsterdam zijn er 4 voorrondes. Op zondag 2 september in het Leo Polakhuis. Donderdag 6 september in de Rode Bioscoop. Donderdag 20 september in het EVN Twiskehuis. Zondag 21 oktober verpleeghuis De Venser. De aanvang is om 14:00 PM en de toegang is gratis. U kunt natuurlijk ook zelf meedoen. Geef u op via de website www.ouderensongfestival.nl. De Grand de Finale is op zaterdag 8 december in het De Lamarck Theater.
Eén nacht alleen, één nacht alleen. Met de stilte om me heen, één nacht alleen.
Weet je, sommige mensen zijn altijd alleen. Mensen van alle leeftijden. Bij Humanitas Amsterdam zijn ze hard op zoek naar 150 nieuwe vrijwilligers. Mensen die zich willen inzetten tegen eenzaamheid. Want met een paar uur per week maak jij het verschil. Word vrijwilliger bij Humanitas en meld je aan via eennachtalleen.nl. Humanitas, samen tegen eenzaamheid.
Eén nacht alleen, één nacht alleen.
Dit is Amsterdam.
Zo, goedemiddag beste luisteraars. Welkom bij Hello Radio. Deze middag gaan we weer jullie verblijden met ons programma. En het thema deze maand die staat bij ons in het teken van willen en kunnen. En dat kan natuurlijk heel veel zijn. We hebben interessante gastsprekers. Bij ons in de studio is Arnoud de Ruil. Sorry hoor, even een verspreking. We hebben interessante gastsprekers, want bij ons in de studio is Arnoud de Roy van Zuiderwijn. Hij is bestuurslid van de Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo. En met hem praten we straks over het willen en kunnen behouden van dit fraaie gebouw dat Nederland rijk is. Later vanmiddag is ook Karin Hamaker zondag bij ons met het item Food for Thought. Hierin deelt zij haar astrologische visie op het gebied van willen en kunnen met ons.
Ja, inderdaad. En vanmiddag praten we ook met Magiel Spruit. Hij is jaar en dag mediaoprichter, historicus en reizende reporter voor de Maand van de Geschiedenis. We gaan onder meer met hem praten over History in Concert van het Canon-netwerk. En zo dadelijk gaan we van start met Tessa Hofland. Tessa is journaliste, historica en eveneens reizende reporter voor de Maand van de Geschiedenis. Tessa zal onder andere gaan vertellen over de koloniale geschiedenis. Het wordt weer een boeiende uitzending en deze starten we zo dadelijk met Tessa Hofland. Tessa, welkom bij Hello Radio.
Hey, dankjewel. Ja, leuk je te zijn.
Dit jaar ben je reizende reporter voor de Maand van de Geschiedenis. En daar gaan we zo dadelijk wat uitgebreider over praten. Maar kun je eerst vertellen wat je in het dagelijks leven precies doet?
In het dagelijks leven ben ik ook reporter, of eigenlijk journalist. Ik werk het grootste deel van de week bij de Erasmus Universiteit, bij het onafhankelijke magazine. Erasmus Magazine heet dat. En daarnaast heb ik dus nog 2 dagen in de week om te freelancen. Dat doe ik bijvoorbeeld bij RTV Rijnmond. Maar ik heb dankzij die freelancebaan de flexibiliteit om ook andere leuke dingen te doen. Zoals bijvoorbeeld de Maand van de Geschiedenis.
Als ik het goed begrijp ben je enerzijds wel in vast dienstverband bij Erasmus Magazine. Anderzijds werk je als freelancer. Klopt dat?
Helemaal. Klopt helemaal.
Oké. Vanwaar die keuze om zo'n hybride vorm te hebben?
Dus omdat het hybride is. Het is heel erg leuk om bij Erasmus Magazine een plek te hebben waar je met rust kan werken en waar ik dus op mezelf op een hele andere manier kan ontwikkelen dan in iets heel snels zoals bij RTV Rijnmond. En ik ben zelf 2 jaar afgestudeerd, dus nou ja, laat ik zeggen dat ik daarin wat dat betreft nog een beginner ben. Ook al ben ik al bijna 10 jaar aan het freelancen. Dus het is juist heel leuk om mezelf op heel veel verschillende manieren te kunnen ontwikkelen. En dat kan in deze vorm.
Oké. En wat voor een opleiding heb je daarvoor gevolgd? Is dat een traditionele journalistenopleiding?
Heb ik inderdaad ook gedaan. Ik heb een bachelor journalistiek gedaan en een master daarna geschiedenis. En op deze manier combineer ik, ja, wat ik zie, het beste van 2 werelden.
Redactiewerk bij Erasmus Magazine. Wat voor thema's behandelen jullie zoal?
Het magazine heeft eigenlijk 3 grote thema's. Wetenschap, studenten en onderwijs. En nou ja, je snapt nogal, op een universiteit loopt dat nogal door elkaar. En dat is dan ook het leuke. In principe zit ik op studenten en onderwijs zelf. Maar als het studenten zijn die onderzoek hebben gedaan, dan kan ik dat ook oppakken. Het is zo ontzettend breed, want de universiteit, het kan iets heel kleins lijken, maar er zitten zoveel verschillende onderwerpen in. En de universiteit is een dorp op zich eigenlijk, zeker in Rotterdam met zo'n campus, dat het eigenlijk ontzettend breed is nog.
Oké. En dan ook het journalistenwerk op pad. Als je dat vergelijkt met het redactionele werk bij Erasmus Magazine, zijn dat 2 totaal verschillende werelden?
Totaal verschillende werelden. RTV Rijnmond heeft natuurlijk radio, het internet, het tv. Het draait dus de hele dag door. En omdat er vaste radioprogramma's zijn en tv-programma's, draait ook de webredactie eigenlijk de hele dag door. Omdat het voor radio en tv gevuld wordt, heb je automatisch ook content voor internet. En daarnaast heb je natuurlijk nog dingen die niet meteen voor radio of voor tv opgepakt worden, die ook voor internet kunnen. Dus het stopt daar eigenlijk niet. En je hebt constant ook wel iets om op te pakken. Of als ik bijvoorbeeld op de radio zit die dag, dan komt er iets voorbij bij internet waar je mee aan de slag kan. Of als ik op internet zit, dan komt er weer iets voorbij wat geproduceerd is voor radio. Dus zo blijft dat doordraaien. En bij Erasmus Magazine zijn we veel kleiner. Een team van 7 vaste mensen, waarvan 6 redacteuren zijn. Daarnaast hebben we studentfreelancers. Dus daar moet je eigenlijk alles zelf dragen.
Dus daar zit wel een duidelijk verschil in. Maar in beide situaties heb je wel te maken met de factor tijd, hè? Alles moet op tijd klaar zijn.
Altijd, ja, maar dat is in de journalistiek. Je hebt altijd die heerlijke deadline die ja. Of morgen komt of volgende week, maar hij komt.
Hij komt, inderdaad. Zeg, over welke kwaliteiten moet je beschikken om dit werk goed te doen?
Ik denk dat je heel veel verschillende kwaliteiten kunt gebruiken. Maar wat je altijd nodig hebt is een bepaalde interesse in mensen. Je hoort het, je leest het alsof het je echt niks interesseert. Nou ja, je moet met die tijd kunnen omgaan, met die deadlines. Dus een klein beetje stressbestendig en planvaardig moet je wel kunnen zijn. En daarnaast jezelf zo kunnen ontwikkelen dat je het ook kan verwoorden tot of schrift of een radioproductie of een tv-productie. Ik denk dat er verder heel veel kwaliteiten zullen zijn die de journalist eigen maken. Of je nou een interesse hierin hebt of sneller of beter daarmee bent. En dat is wel het leuke, want iedereen is weer echt anders in het vak.
En dat is dan ook het leuke aan het vak? Of zijn er nog andere zaken die je heel leuk vindt?
Nou, er zijn heel veel dingen die ik er heel leuk aan vind. Het ligt natuurlijk per vakgebied of per redactie aan waar ik ben, wat ik er leuk aan vind en waar ik tegenaan loop. Maar ik vind het leuk dat ik elke dag thuis kom met een goed verhaal, bijvoorbeeld.
Oh ja, ja.
Altijd weer iets dat ik gehoord heb of gezien heb of zelf gemaakt heb, wat me die dag gaat bijblijven. Of dat kan zijn een vogelshow waar ik voor RTV Rijnmond wel eens geweest ben. En waar volwassen mannen, oudere mannen, hun kleine pakketjes staan te speunen en te wassen voor een show op Goeree Overflakkee. Het is ook helemaal geen grote show. Of tot zeg maar studenten van Erasmus MC die zien dat het niet divers genoeg is. Het beleid niet divers genoeg is, maar ook dus de behandelmethodes niet divers genoeg zijn voor een diverse stad Rotterdam. En dat zij zelf zeggen, nou daar gaan wij mee aan de slag.
Nou ja, het is wel leuk. Ik denk ook heel aandoenlijk om te zien. Zeg maar die volwassen mannen met die kleine vogeltjes, wat hun passie natuurlijk is.
Ja.
Ja, dat is gewoon heel erg leuk. Is er trouwens ook een rode draad te vinden tussen je werk en jouw persoonlijke overtuigingen in de maatschappij?
Nou, ik schrijf heus wel soms over dingen waar ik zelf heel erg achter sta. Diversiteit is bijvoorbeeld iets wat ik zelf heel belangrijk vind. Of als ik schrijf, als ik die kant krijg over bijvoorbeeld vrouwen die zich ergens profileren. Dat sta ik natuurlijk heel sterk achter. Maar er zijn ook dingen zijn waarvan je echt hopelijk in ieder geval niet kan zien wat mijn mening erover is. Er zijn ook heel veel dingen waar ik helemaal niet mee eens ben. Je interviewt ook wel eens een politicus of iemand met een visie waar je niet volledig achter staat. Maar dat is dan mijn taak op dat moment niet om daarover te oordelen. Ik moet dan maar hopen dat de lezer dat zelf zal vinden. Of misschien ook niet, want daar heeft iedereen zijn eigen recht op een eigen mening op.
Maar ja goed, het gaat om de neutraliteit hè, die je moet waarborgen als journalist. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En dat is niet altijd even makkelijk, kan ik me heel goed voorstellen. Wat wil je uiteindelijk bereiken met je werk als journalist?
Dat is natuurlijk heel groot. Maar waar ik hoop, dus misschien niet altijd evenzeer mijn werk als journalist, dat komt ook mijn werk als historica wel een beetje bij. Is ik hoop gewoon dat als je dan verhalen vertelt van anderen, dat iemand die daar nooit bij stilgestaan zou hebben, net weer een klein beetje anders kijkt naar de wereld. Ik ben wel eens geweest bij zo'n noodopvang voor vluchtelingen. En wat ik zag, zien dan heel veel mensen niet. Dat het heel vaak, dat het heel veel vrouwen waren, kleine kinderen. En dat die mensen dood en dood bang waren. En dan hoop ik toch een beetje ook dat zo'n buurt dan vredevol omgaat met die vluchtelingen. En zoals destijds was dan dat ze geen vuurwerk gingen afsteken. Ja. Of wat dan ook. Dan zit je gewoon net een klein beetje meer begrip. Dat lijkt me altijd wel fijn.
Nou ja, dat is een hoger doel hè, wat je wil bereiken. Meer begrip, dat kan je natuurlijk heel breed uitleggen in de maatschappij. En het voorbeeld wat je net aangeeft is natuurlijk een mooi voorbeeld daarin. Je gaf net ook aan, hè, je bent ook historica. Vanwaar de interesse voor geschiedenis?
Hey, die heeft er altijd al wel gezeten. En dat komt heel dicht in de buurt met interesse voor journalistiek. Gewoon het horen van verhalen, maar ook het begrijpen van hoe iets werkt. En dat is in de journalistiek net iets anders bij de geschiedenis. Maar het is eigenlijk toch heel erg hetzelfde. Hoe zijn processen zo gegroeid dat we in een samenleving leven waar we nu leven. En daarom ben ik ook uiteindelijk toch mijn master geschiedenis gaan doen. Om dat beter te leren begrijpen en ook daar beter onderzoek naar te kunnen doen.
Wat voor een opleiding heb je hiervoor gevolgd?
In Tilburg heb ik mijn journalistiekopleiding gevolgd. En ik ben naar Rotterdam gekomen om mijn master te doen. Daar heb ik de master maatschappijgeschiedenis gedaan.
Oké, en dat is ook het Erasmus?
Ja, diezelfde universiteit waar ik nu ook werk, ja.
Ja, even voor de duidelijkheid inderdaad. Waarop ben je overigens afgestudeerd?
Ik heb een thesis geschreven over de emancipatie van slaven gemaakt op Curaçao. Tussen 1795, het jaar van de grote vrijheidsstrijd van Tula. Tot en met 1863, het jaar dat uiteindelijk de slavernij officieel afgeschaft werd.
Vanwaar dit onderwerp dat je zo aanspreekt?
Dat is een proces geweest van jaren. Ik ben in 2012 naar Curaçao gegaan voor een stage destijds. Toen waren er verkiezingen en er was veel commotie op. Heel veel emotie kwam daar ook bij kijken. En waar je in dus een hele andere omgeving ineens achterkomt, is dat slavernij niet zo lang geleden is daar als dat je hier op school meekrijgt. Die krijgen, het is ooit afgeschaft en daarvoor zijn we er heel erg rijk van geworden. En dat is het vaak. En daar kan je zien eigenlijk hoe erg het de maatschappij beïnvloedt, de mens nog beïnvloedt. En ik werd er eigenlijk door geraakt dat ik er zo weinig van wist. Dat ik zo weinig kon plaatsen wat daar gebeurd was. En je merkt ook een hele bepaalde dynamiek eigenlijk op het eiland. Die je volgens mij kan terugherleiden naar de vele opstanden die daar geweest zijn. Er zijn niet heel veel slavenopstanden heel erg bekend. Curaçao, het piepkleine eilandje eigenlijk in de Caribe. Is een van de plekken geweest waar de meeste opstanden zijn geweest. Waar de slaafgemaakten het meest hebben gevochten voor hun vrijheid. En die dynamiek of zo, die strijdbaarheid, dat merk je nog steeds. Dat kon ik gewoon niet plaatsen. Dus uiteindelijk ben ik dus geschiedenis gaan doen. En kon ik, dankzij mijn masterthesis, daar wel onderzoek naar gaan doen.
Dit is wel interessant wat je vertelt. Komt dat terug in geschiedenisboeken?
Volgens mij heel weinig. En volgens mij komt die invloed er heel weinig op terug. Ik ben niet op alle Caribische Nederlandse eilanden geweest, maar op 4. Ook op Sint Maarten, op Saba en op Stacia. Je voelt op ieder eiland, zeg maar, de andere geschiedenis. Die andere vibe. Saba is alles, was natuurlijk veel kleiner. En het eiland straalt nog steeds volledig rust uit.
Ja.
Dus op die manier, denk ik, als je daar meer van weet, dat je dus ook dingen in het nieuws vaak beter kan begrijpen.
Doel je daar misschien ook op wat er nu gaande is met vluchtelingen uit Venezuela?
Ja, wel in een zekere zin. Want mensen zullen zich bijvoorbeeld in Nederland snel afvragen van waarom wordt er op een bepaalde manier gehandeld? En waarom doen zij niet precies wat wij in Nederland gedaan zouden hebben? En dat is omdat het niet precies Nederland is. En daar sta je vaak niet bij stil. Want mensen gaan naar Curaçao op vakantie en denken ze, oh, super makkelijk, want er wordt Nederlands gesproken. Maar het is geen Nederland. In de Caribe. Het is een eiland tegen Zuid-Amerika aan. Het is een heel andere vibe dan wat je hier hebt. En dat weet je gewoon niet.
Dat is wel belangrijk om dat meer te delen.
Absoluut, ja. En over de hele wereld. En van arm naar rijk. En van kleine bewegingen tot grote bewegingen. En volgens mij is het in de geschiedenis ook wel een nieuwe beweging die je steeds meer ziet. Dat er minder wordt gekeken naar processen. Maar ook steeds meer naar mensen, dus naar de emancipatie van mensen overal. Dus langzaam zullen we hopelijk meer van dit soort verhalen wel leren.
Nou, wie zal het zeggen? Intussen ben je reizende reporter voor de Maand van de Geschiedenis. Kun je ons vertellen waar je hiervoor bent geweest?
Ik heb deze maand heb ik tot nu toe 2 video's gemaakt. Ik ben een dag in Den Haag geweest. En eerder deze week zondag was ik in Arnhem, in het Openluchtmuseum en Museum Brombeek. En dat waren 2 evenementen waar we waren die allebei te maken hadden met koloniale geschiedenis. In het Openluchtmuseum werd gediscussieerd over eigenlijk hoe we nu onze koloniale geschiedenis herinneren en ook behandelen. En het Museum Brombeek kreeg weer eens een heel mooi verhaal te horen dat te maken heeft met onze koloniale geschiedenis. Dat was het koloniale verleden. En dat was zo anders, maar je had geen idee. Dus er waren destijds in de Tweede Wereldoorlog kregen de Nederlandse militairen een verklaring voor met waarin ze moesten akkoord gaan dat ze eigenlijk niet in opstand zouden komen tegen de Duitse overheersers, tegen de Duitse regering. En er is maar een handjevol militairen die dat niet getekend heeft. En veruit de meeste van deze mannen waren militairen die overgekomen waren vanuit Nederlands-Indië, waren knilmilitairen.
Oh ja, ja.
En dat is een bepaalde manier, en dat deden zij omdat ze gewoon niet akkoord konden gaan met een andere overheerser dan de Nederlandse kroon. En dat is iets wat helemaal niet bekend is. En dus heeft de onderzoeker daarnaar, die voelt zich ook heel erg emotioneel betrokken. Omdat hij zelf van Molukse afkomst is. zo zat er meteen een hele persoonlijke lading ook aan. Dus het was niet alleen een geschiedenisverhaal, maar ook emotioneel vond hij het gewoon heel erg interessant.
Was dat die opstandige zondag of was dat de week van de koloniale geschiedenis?
Dus allebei.
Allebei.
Gebeurt deze maand zoveel dat het amper bij te houden is.
Ja, het zijn heel veel evenementen.
Het is ons deze maand, deze dag in ieder geval gelukt om bij twee evenementen te zijn. Inderdaad, de opstandige zondag. Er zijn er vier in totaal in het Openluchtmuseum. En Museum Brombeek heeft een week van de koloniale geschiedenis. Dus zijn we allebei even geweest.
Oké. En daar is dan een vlog van gemaakt of iets anders?
Ja, zeker. Kun je zien op de website van de Maand van de Geschiedenis, de video. En ook op alle social media kanalen, dus Facebook, Twitter en dat soort dingen.
Tessa, het thema voor 2018 is opstand. Hoe opstandig ben je zelf?
Nou, ik heb zoveel momenten. Volgens mij kan iedereen best wel fel zijn op bepaalde onderwerpen. En dat kan gaan over, als journalist, soms over spelling. Of over een bepaalde film, gewoon als mens. Ik kan het bijvoorbeeld ook erg opstandig worden van bijvoorbeeld vrouwenrechten. In onze nieuwsbrief vorige week van Erasmus Magazine hadden we een heel blokje met toevallig allemaal vrouwen die we hadden geïnterviewd. En ik was daar dan erg trots op dat ik zei, hè, een jaar geleden, twee jaar geleden, dat hier alleen maar mannen hadden gestaan, had niemand er wat van gezegd. En nu hebben we op diezelfde manier toevallig allemaal vrouwen die in het nieuws waren. En daar kon ik dan toch een beetje opstandig blij van worden.
Kijk eens aan. Ja. Mensen kunnen daar wat meer over vinden of lezen op de website van het magazine?
Tuurlijk. Op erasmusmagazine.nl is alles gewoon te lezen. Maar dit waren gewoon toevallig allemaal vrouwen die we hadden gesproken. Die week die iets zeiden over hoe bijvoorbeeld de afgestrafte studiebeursgelden nu dan gebruikt werden. Of eigenlijk nog niet voldoende gebruikt worden om studenten blij te maken. Het was een alumnus van de Erasmus Universiteit die een boek heeft geschreven over cijfers. Komt deze gepubliceerd bij de Correspondent. Het best verkochte boek ooit met deze titel. Hoe we ons laten leiden door cijfers. En ook dus laten misleiden. Dus zo waren het toevallig allemaal vrouwen die gewoon in het nieuws waren.
Wel bijzonder inderdaad, hè?
Ja, ik vond het cool.
Ja. De Maand van de Geschiedenis is nog een week gaande. Ga je nog ergens naartoe?
Ik mag zaterdag naar de Nacht van de Dordtse Geschiedenis. Er zijn heel veel nachten van in Amsterdam, in Utrecht. En ik ga naar de Nacht van de Dordtse Geschiedenis. Ik ben super benieuwd, want het is een hele oude stad met een hele lange geschiedenis. Dus ik ben ook heel benieuwd wat voor sfeer er op die avond is. Want vaak zie je bij deze avonden van ook heel veel jonge mensen. En dat is dan automatisch heel leuk, want die komen ook heel vaak luisteren. En die geven een hele andere kijk als er een discussie op gang komt dan toch wanneer je 60 plus bent. No offense, maar dat is wel waar.
Oh, maar het is wel leuk dat er ook steeds meer jongeren interesse tonen voor geschiedenis, hè? Dat steeds meer gaat leven.
Ja, dat is ook echt heel leuk om te zien. In Den Haag spraken we met drie jongeren en die hadden vorig jaar wat video's en verslagen van mijn collega reizende reporters gezien. En die hadden toen gedacht, hey, dat is best leuk, we gaan eens kijken. En die kwamen dus toen ook, ze woonden wel in Den Haag, maar hadden eigenlijk geen idee over de 80-jarige oorlog daar. Nou, dan komen ze maar eens kijken. En zo is het dan gewoon een begin van, ik weet het eigenlijk niet, maar wil ik eigenlijk wel weten in plaats van, het zal wel.
Nou ja, er komt heel veel extra kennis komt naar boven. En dat is natuurlijk voor de jonge generatie die leergierig is. Is dat natuurlijk een hele mooie mogelijkheid om dat allemaal op te nemen en mee te maken. Tessa, waar kunnen luisteraars meer informatie hierover vinden? Over die specifieke avond en over de maand in het algemeen?
En dat kan natuurlijk op de website maandvandegeschiedenis.nl. En wordt op Facebook, daar kan je ook de pagina gewoon liken en op die manier volgen. Er worden ook heel veel dingen gehighlight. En ook echt niet alleen maar in de Randstad, ook van alle kanten in het land, mocht je toevallig ergens anders zijn. En daar zijn ook altijd alle verslagen te vinden. Dus mocht je er toch niet bij kunnen zijn, wij zouden toch een beetje mee genieten.
Nou, helemaal goed. Tessa, bedankt voor dit gesprek en veel plezier met het werk dat je doet.
Nee, dat komt helemaal goed. Dank je wel.
Yeah.
Zo, vandaag bij ons in de studio is Arnoud de Roy van Zuiderwijn. Hij is bestuurslid van de stichting Kathedrale Basiliek Sint-Bavo. Excuses, ik weet niet wat hier aan de hand is vandaag, maar ik ga het nog een keer zeggen. Hij is bestuurslid van de stichting Kathedrale Basiliek Sint-Bavo. En deze stichting is er voor het behoud van de gelijknamige kathedraal in Nederland. Arnoud, welkom bij Hello Radio.
Ja, leuk hier weer te zijn.
Ja, het is inmiddels weer even een tijdje terug. Maar het is leuk dat je er nu weer bent. Met een ander thema. Hartstikke interessant.
Ja, want we gaan met je praten over de kathedrale Basiliek Sint-Bavo. Je bent bestuurslid van de gelijknamige stichting. Kun je ons vertellen wat de functie is van deze stichting?
Deze stichting die bestaat eigenlijk al heel lang. Was oorspronkelijk bedoeld om support te verlenen in zaken het gebouw. We komen straks nog wel even terug op het gebouw zelf. Maar toen begin deze eeuw een grootse restauratie moest plaatsvinden, was deze stichting bij uitstek de partij om het restauratieproject te begeleiden. En dat heeft de stichting dus ook gedaan. Die heeft echt gezorgd voor een van de grootste restauratieprojecten van de laatste decennia in Nederland.
Kijk eens aan. En voor de luisteraars, waar is deze kathedraal gevestigd?
De kathedraal ligt net buiten het stadscentrum van Haarlem. Is een van de best bewaarde geheimpjes, hoop ik dat we aan het eind van de uitzending kunnen zeggen. Aan de Leidse Vaart in Haarlem. 10 minuten lopen vanuit de stad. En verder ook heel goed bereikbaar. Ja. Maar wel in de stad Haarlem.
In de stad Haarlem. En waarom is er gekozen juist voor Haarlem?
Nou, kijk, de kathedraal in Haarlem is, net als in andere steden in de 80-jarige oorlog, zijn de kerken zijn overgegaan naar de protestanten, hè, naar de Calvinisten, om heel precies te zijn. En daarna mocht er een tijd geen nieuwe kerken worden gebouwd. Dus toen er in de 19e eeuw weer een bisschop benoemd werd van Haarlem, was eigenlijk het eerste wat hij wilde, was een nieuwe kathedraal gaan bouwen. Daar is lang over gesproken. En uiteindelijk in 1893 hebben ze het daadwerkelijk ter hand genomen in overleg met de gemeente, net buiten het stadscentrum, in wat toen nog een weiland was en wat inmiddels natuurlijk midden in een grote woonwijk ligt. Hebben ze een nieuwe kathedraal gerealiseerd. De eerste en enige kathedraal die als zodanig gebouwd is in Nederland. De andere kerken zijn allemaal kathedraal geworden. Het is wel heel grappig eigenlijk.
Ja, want daarover gesproken, kun je de luisteraars misschien vertellen wat het verschil is tussen een kerk en een kathedraal?
De kathedraal is het huis van de bisschop. Dat is eigenlijk heel simpel. Een basiliek is een eretitel voor een gebouw wat wordt toegekend door de paus. Maar een kathedraal is altijd het huis van de bisschop. Dus we hebben in Nederland een aantal bisdommen en ieder bisdom heeft 1 kathedraal.
Ja, oké. Okay.
En waaraan is de naam van deze kathedraal ontleend?
Nou, de Bavo is nog steeds, hè, ook de naam van de grote kerk in Haarlem, waar het begin al in de 13e eeuw mee begint. De historische kerk, zeg maar. Het historische grote gebouw van Haarlem, wat iedereen kent. Destijds, toen dit gebouw gerealiseerd werd, vond men het kennelijk nuttig, nodig, belangrijk om ook daar weer de naam Sint-Bavo als patroonheilige aan te verbinden.
Oké. Okay. Ja, en kun je ons ook aangeven door wie dit mooie gebouw is ontworpen?
Ja, het is een heel bijzonder gebouw. Ontworpen en gebouwd door Jozef Kuipers. Jozef Kuipers was de zoon van Pierre Kuipers, de bouwer van het Centraal Station hier in Amsterdam, ja, en van het Rijksmuseum. En die heeft op de achtergrond ongetwijfeld zijn zoon ook geholpen. Zo doet het verhaal. Maar Jozef Kuipers heeft dit gebouw neergezet, zoals heel veel andere kerken in Nederland. Maar dit was een van zijn topstukken. Hij is overigens ook de bouwer van de effectenbeurs bijvoorbeeld hier in Amsterdam.
Oh, ja. Ook geen verkeerd gebouw.
Ja, dat wordt altijd vergeleken met Berlage. Wat daar tegenover ligt.
Oh, ja, dat zou je inderdaad denken. Inderdaad. Ja. Ja. Dus daar, dat is ook van zijn hand.
Dat is ook van zijn hand.
En,
maar,
ja,
maar vele andere kerken ook in Nederland. En daar heeft hij aan gebouwd. In 3 stukken is de kathedraal gerealiseerd.
Ja.
Het eerste stuk is in het eind van de 19e eeuw gerealiseerd. In 18 1896 begonnen. Na een paar jaar was het eerste stuk er. Dat is een neogotisch deel met straalkapellen. Vervolgens was er geen geld meer. Toen zijn ze in 1902-3 zijn ze weer verder gegaan met het schip, het middenstuk. Dat is echt een Jugendstilstuk met Oriëntaalse invloeden. En uiteindelijk was het geld toen weer op. En het laatste stuk is gebouwd in de 20er jaren van de vorige eeuw. Dat zijn de torens, de mannen- en de vrouwentoren. En die hebben onmiskenbaar kenmerken van de Amsterdamse school.
Wat vind je mooier?
Bijzonder, ja.
Ja, nee, nou, ja? Het bijzondere is dat het die drie stijlen heeft die toch met elkaar één geheel vormen.
Ja. Oké, okay, ja, nou, wat. Het is een kruiskoepelkerk.
Het is een kruiskoepelkerk.
En het heeft ook invloeden van andere culturen.
Het heeft met name Jozef Kuipers was erg gecharmeerd van Oriëntaalse invloeden. Hij heeft ook veel bezocht. Ja. En dat zie je terug in de koepel. Het is de hoogste koepel in Nederland. Hij is 1 meter lager dan de Sint-Pieter in Rome. Om je een idee te geven. Het is een hele bijzondere koepel. Daar kun je overigens ook in. Je kunt hem ook bezoeken. En dan zie je die invloeden ook heel erg terug. De kerk is als één geheel uiteindelijk opgeleverd. Ja. Weliswaar in die verschillende stijlen. Met het thema getooid als een bruid. Het hemelse Jeruzalem. Dat zitten we dan weer in die koepel. In hele prachtige kleuren. Kleine details. Heel veel. Ook in de torentjes zie je die details weer terug. Heel veel. Kleuren geel, groen en blauw komen steeds terug. Voor een deel is het voegwerk ook blauw binnen in de kerk. Het is wat dat betreft een hele bijzondere kerk.
En die gele steen is heel kenmerkend, hè, voor dat gebouw.
De gele steen is heel kenmerkend. Daar zette Jozef Kuipers zich volgens de verhalen ook een beetje af tegen zijn vader. Die erg veel met die Waalse stenen werkte. Die vond het donker ook niet mooi. En het is gele steen. De banden die daarin is weer. Die zijn weer geglazuurd geel. Dus het is, geel is de overwegende kleur. Het is ook een hele lichte kathedraal van binnen.
Ja, oké.
Daardoor mede ook,
ja.
Ja. Uh-huh. Wat voor een omvang heeft deze kerk als je het vergelijkt met andere kathedralen in Europa?
Je moet twee dingen uit elkaar houden. Ene zijn oude kerken die je in Europa hebben. Overigens, daar is het nog steeds. Hij is iets kleiner dan de Sint-Jan. Hij is niet in Nederland de allergrootste kerk. Ook niet in volume, maar hij.
Maar wel de mooiste?
Nou, dat laat ik graag aan de kenners over. Maar hij, laat ik zeggen, als je kijkt naar de kerken van na 1850, dan hoort hij volgens alle kunstkenners, en die spreek ik dan maar graag na, tot de top 5 kerken in Europa. En dan wordt hij in één adem genoemd met Sacré-Cœur in Parijs. De Sagrada Familia in Barcelona, deze week nog in het nieuws. De Koekelberg in Brussel en de Westminster Church in Londen. Dat zijn eigenlijk alle 5 kerken die met elkaar vergelijkbaar zijn. Zij het dat er wel een verschilletje in zit.
Ja.
Want de Sagrada Familia is natuurlijk echt een Gaudi-product. Maar deze kun je vergelijken met bijvoorbeeld de kerk. Heel goed, ook qua omvang met de kerk op het Sacré-Cœur.
Ik vind het wel bijzonder dat je dat zegt. Want Kuipers heeft ook eigenlijk de vrije hand gekregen. Net zoals Gaudi de vrije hand heeft gekregen. Waarom hebben dat soort architecten die mogelijkheid geboden gekregen? En kunnen ze het ook echt uitvoeren?
Ja, het woord vrije hand is niet helemaal vrije hand. Over Gaudi kan ik het niet zeggen. Over de totstandkoming van de kathedraal is heel veel geschreven.
Ja.
Dat hing eigenlijk af van de bisschop die er op dat moment was. Dus bisschop Bottemannen, die vierde zijn 50-jarig priesterjubileum in 1896. En in de aanloop daarnaartoe zei hij, dit is een mooie gelegenheid om geld op te halen voor deze kathedraal. Die had daar veel over te zeggen. En die gaf dus de vrije hand. Daarna kwam er weer een andere bisschop die het weer ietsje korter hield. Dus de invloeden van die bisschoppen is toch wel heel erg nadrukkelijk aanwezig.
Ja. Nou, het is inderdaad zo dat in Spanje is vrij recent is daar weer het grootschalige afbouwproject. Hè?
Ja, ik heb het
gelezen. En die gaat weer worden opgestart als het goed is. Zijn er ook vergelijkbare projecten daarvan in Nederland, dat je weet? Als het bijvoorbeeld betrekking heeft op deze kathedraal?
Deze kathedraal? Wat in Barcelona gebeurt is natuurlijk een heel ander verhaal.
Ja. Maar volgens mij komt dat nooit af.
Nou ja, dus er staat nu 2026. Hè?
Ja, maar die Spanjaarden willen het gewoon niet afmaken.
Nee, die willen het niet afmaken. Ik ben er een keer in geweest met een van de architecten die er nu aan werkt. Die zei, dit vinden wij eigenlijk het mooiste wat er is. Ja. Maar goed, volgens de vergunning die er nu afgegeven is, zou het over een jaar of 8 zou het klaar moeten zijn. De kathedraal in Haarlem is nog niet niet klaar.
Nee.
Weliswaar is hij van binnen is hij nu helemaal opgeleverd. Daar kan ik zo nog wel iets over vertellen wat er allemaal gebeurd is. Maar wij zijn nog bezig met de uitbreiding van het Kathedraal Museum. Er zit ook een museum in, een heel bijzonder museum. En wij willen heel graag de kathedraal in het groen zetten. En zijn met de gemeente Haarlem aan het kijken hoe wij de omgeving van de kathedraal, eigenlijk net als in Salisbury, die beroemde mooie kathedraal daar,
ja,
helemaal in het groen kunnen zetten. Met, zoals destijds overigens ook Jozef Cuypers al getekend heeft.
Ja. Maar waarom is dat toch niet tot stand gekomen toen?
Daarna is natuurlijk van alles weer gebeurd. En de gemeente Haarlem had de grond nodig. En er moesten auto's komen, et cetera.
Ja.
We zitten nu toch weer in een andere tijd. Nu vinden bewoners ook uit de buurt het heerlijk als er een klein parkje is. Daar weten we in Amsterdam alles van.
Maar is daar veel ruimte dan omheen?
Er is genoeg ruimte om dat verder te ontwikkelen. En om de kathedraal in het groen te zetten. Dat willen we heel graag. Omdat het echt af zou maken. Maar het is natuurlijk ook een kwestie van geld.
En het moet worden bijgehouden uiteraard.
Ja, maar zover zijn we helemaal niet. We zijn eerst met de gemeente aan het kijken of we daar bij als eigenaar van de grond en de gemeente als belanghebbende om een parkje te realiseren daar iets moois kunnen maken.
Iets moois kunnen maken, inderdaad. Vanaf welke periode is men begonnen om de kathedraal te gaan restaureren?
Nou, eigenlijk is aan het eind van de vorige eeuw zijn de eerste stapjes al gezet. Omdat iedereen zag dat dat wel moest gebeuren. Het is een rijksmonument van binnen en van buiten. En hoort tot de topcategorie monumenten in Nederland. In begin deze eeuw is het zeg maar echt opgepakt. En het heeft een flinke vaart gekregen. 2008, 2009, 2010. Toen moest het echt gebeuren. Toen kwamen er ook subsidies beschikbaar. En ongeveer de helft is subsidie en de andere helft is, we hebben een buitengewoon voortvarend bestuur gehad. Ik zit er nog niet zo lang bij. Maar die hebben de kans gezien om de rest bij elkaar te scharrelen. En je praat over een restauratiebedrag wat inmiddels een kleine 25 miljoen euro bedraagt.
Zo. Daar gaat ergens over inderdaad.
Ja, nou ja, dat zegt ook wel wat. Dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en provincie en de gemeente allemaal in de buidel hebben getast. Omdat het zo'n bijzonder gebouw is.
Ja.
Wat heel weinig mensen relatief kennen. Dus we hebben echt nog iets te doen ook. Iets terug te doen voor de maatschappij die ons geholpen heeft om dit gebouw zo mooi te restaureren.
Ja, is dat het hele traject met vergunningen, is dat allemaal moeiteloos verlopen? Of,
dat is moeiteloos verlopen.
Zeg je met een glimlach?
Ik zeg het met een glimlach, omdat dat is mijn sector niet.
Nee.
Omdat je bij het restaureren van zo'n kathedraal duizend en één verplichtingen hebt. Van kleuren die materialen die origineel moeten zijn, kleuren die origineel moeten zijn.
Want het is een historisch pand natuurlijk.
Het is een historisch pand, maar er zijn ook dingen ingebracht die er nog niet waren, om maar eens wat te noemen. Er is een grote Te Deum, dat is een psalm, aangebracht in de nok van de kerk, helemaal rondom, in een donkerrode band. Die was getekend door Jozef Cuypers, maar is nooit uitgevoerd. Die is nu alsnog uitgevoerd. Een van de orgels, er zitten 5 orgels in de kerk, waaronder een prachtig Willy Borders orgel, wordt ook gerestaureerd. Een van de orgels en een van de orgelkasten is helemaal beschilderd volgens het patroon zoals Jozef Cuypers dat destijds had zich het voorgesteld. Was nog niet gebeurd. Dus we hebben ook weer daadwerkelijk dingen kunnen toevoegen die
en
horen
afmaken.
Bij het.
Ja.
En er is ook nieuwe kunst weer aangebracht. Dat is een heel ander verhaal. Omdat een kerk een levend iets is, is er ook nieuwe kunst binnengebracht.
Nou, dat hoort er natuurlijk ook bij. Ja. We gaan er zo op door. Since I come home, well, my body.
sometimes I go out by myself and I look across the border.
Arnoud, wie heeft de restauratie eigenlijk verzorgd?
Dat hebben verschillende aannemers gedaan die gespecialiseerd zijn in dit soort werk. De eerlijkheid gebied te zeggen dat wij die grote restauratie hebben kunnen doen omdat we begonnen zijn in de crisistijd. Kijk, en waar vandaag de dag de prijzen van aannemers sky high zijn omdat ze gewoon zoveel werk hebben, hadden ze toen geen werk.
Ja.
Dat heeft ons enorm geholpen.
Nou.
En uiteindelijk om geld te besparen hebben we een deel ervan zelf geregisseerd. Dat vereist wel wat extra werk, maar we hadden in het bestuur ervaring met iemand die, die bij de restauratie van het Rijksmuseum betrokken is geweest. De oud-directeur van Stadsherstel Amsterdam. En zo hebben wij een aantal mensen erbij die, ja, die fantastisch zijn, die alles ervan weten en ook heel goed in staat zijn om dit op de goede manier in goede banen te leiden.
Ja. Heeft het ook aan alle verwachtingen voldaan?
Tot nog toe wel.
Ja.
Tot nog toe wel.
Ja.
Ik zou zeggen, kom kijken. Dat zal ik straks nog een keer roepen.
Ja. Je mag het,
want het is het best bewaarde geheim. Van Nederland misschien wel, maar in ieder geval van Haarlemman. En de Amsterdammers zouden het echt moeten gaan zien.
Ja,
want je had het zojuist ook eventjes over de kunst, hè?
Ja.
En de kathedraal die heeft ook heel veel oude werken, maar ook heel veel nieuwe werken.
Nou, het bijzondere is dat de kathedraal is gebouwd, hè, van zeg maar eind 19e eeuw tot de jaren 30. En in die tijd was er een goede link tussen de kunstacademie en het bisdom.
Ja.
Dat betekent dat allerlei hele beroemde kunstenaars uit die tijd, die hebben daar kunstwerken. Dus een fantastisch tegeltableau van Jan Toorop. Hans Bijvoet heeft ramen gemaakt. Marie Andries heeft altaren gemaakt. Allerlei beroemde kunstenaars uit die tijd hebben er aan bijgedragen. Vele tientallen. En dat betekent dat er dus hele mooie kunst al was. En daar hebben we in de restauratie een aantal werken aan kunnen toevoegen.
Ja.
Zo is er een tegeltableau van Venetiaans glas van Gijs Vrieling. En Gijs Vrieling heeft daar Mozes afgebeeld met gymschoenen aan. Wat tot enorme interessante discussies leidde. Want kunst is namelijk tijdgebonden.
Ja.
Dat maakt het ook heel aardig.
Spijkerbroek en sneakers.
Briljant
idee.
Zo is het. Maar het gaf natuurlijk heel veel discussie. En aan de andere kant, al die kunst die wij zien in die oude kerken is allemaal kunst zoals wij iemand zagen in de middeleeuwen. En helemaal niet zoals ze 20 eeuwen geleden leefden.
Ja.
Dus kunst is tijdgebonden. Dat geldt ook voor de huidskleur. Wij tekenen alleen maar blanke. Is dat nou zo in Palestina? Is dat niet helemaal waar, denk ik. Kunst is dus tijd en cultuur gebonden. Ja. Naast Gijs Vrieling hebben Mark Mulders heeft een prachtige doopkapel prachtig aangekleed met modern glaswerk. Mark Mulders was kunstenaar van het jaar 2017 in Nederland. Jan Dibbets, een zeer beroemde kunstenaar, heeft een nieuwe ramen ontworpen die 2 jaar geleden geopend zijn. Door prinses Beatrix officieel aan de volken kenbaar zijn gemaakt, zal ik maar zeggen. En dat zegt ook wel iets. Het zijn allemaal hele bijzondere kunstwerken. Zowel de oude kunstwerken als de moderne kunstwerken.
Maar wat leuk dat prinses Beatrix dat gedaan heeft.
Ja, maar het kathedraal is natuurlijk een heel bijzonder gebouw.
Ja,
we hebben in het verleden wat dat betreft krijgen we wel bekende bezoekers op langs. Want wat, de kenners kennen het wel.
Ja.
Maar de mensen in, omdat het een beetje buiten de stad ligt, lopen er nog wel eens omheen. Ik wil in dat verband ook nog wel aandacht vragen voor het museum wat er in het kathedraal zit. Dus los van de kunst die aan de muren hangt of die in de altaren en in de straalkapellen is verwerkt.
Dat is inpandig, hè?
Dat is allemaal inpandig. Is er ook is er een crypte uitgegraven tijdens de restauratie onder het hoogkoor en altaar. En die crypte daar, die huisvest nu, is nog lang niet af. Een deel daarvan hebben we inmiddels kunnen openstellen. Voor een ander deel zoeken we nog fondsen. Daar is het Kathedraal Museum ingericht. Het Kathedraal Museum heeft heel veel kunstschatten, kerkelijke kunstschatten, in de loop van de tijd kunnen verwerven. En voor een deel, daar hebben wij bijvoorbeeld al het zilver uit de kapel van Lodewijk, koning Lodewijk Napoleon. Die had als paleis het paleis op de Dam. Daar zat een kapel in. En toen hij hals over kop weer teruggeroepen door zijn broer naar Frankrijk terug. Toen heeft hij, omdat hij wist dat dat gebouw een andere functie ging krijgen, en zeker geen katholieke functie meer, heeft hij al het, de hele inhoud van de kapel geschonken aan het seminarie in Warmond. En dat is via het seminarie weer terechtgekomen bij de kathedraal, via het bisdom. Daar zitten schitterende monstransen bij, schitterende zilveren voorwerpen die uit die kapel komen.
Mooie anekdote.
Ja, zeker.
En zo zijn er misschien nog heel meer geheimen, denk ik.
Ja. Nou ja, het is wel heel bijzonder.
Die,
omdat
gezien
het
moet worden.
Sowieso ook wel het geval is. Er zijn heel veel historische kerkelijke panden. En ook niet-kerkelijke panden die een andere bestemming krijgen. Vooral om in ieder geval behouden te kunnen blijven.
Ja.
En dat je dus zo'n museum eraan toevoegt. En die voor een deel al is opengesteld. Dat is natuurlijk fantastisch.
Ja, nou, het is in dat opzicht is het überhaupt bijzonder. En in Nederland gebeurt het ook niet zo vaak dat je bij de restauratie van een kerk ook de kerk overeind houdt. Hè? Dat is toch de ziel van een gebouw.
Ja.
En dat is vanaf het begin ook steeds de bedoeling geweest. Er is eigenlijk maar één ander voorbeeld in Nederland waar een restauratie en nog steeds functionerende kerk, geloofsgemeenschap aanwezig is. En dat gebeurt eigenlijk heel weinig. Dat maakt het ook extra ingewikkeld, maar ook wel weer boeiend, omdat het bij zo'n gebouw hoort dat het zijn originele functie heeft, denk ik.
Nou had ik begrepen dat het thema licht ook een voorname rol speelt in de kathedraal. Vind je dat dat in de restauratie ook terug is gekomen?
Ja, dat is zeker in de restauratie teruggekomen. Want alles wat donker was geworden in de loop van de tijd is natuurlijk schoongemaakt en opnieuw gevoegd. Ja. Maar het is ook een lichte kerk. En de ramen van Jan Dibbets hebben daar ook weer aan bijgedragen dat het extra licht geworden is. Dat was wel grappig. We hebben één keer per jaar een groot evenement dat heet de Bavo Bloeit. Dat doen we samen met het Bloemencorso. Afgelopen jaar, en dat gaan we de komend jaar weer doen, was er ook een lichtshow buiten op de gevel van het gebouw. Fantastisch, duizenden mensen zijn daar wezen kijken. Licht hoort bij dit gebouw.
Ja.
Het is een lichtgebouw van binnen en het is wat ons betreft ook een lichtgebouw van buiten.
Mooi, ja.
Welke rol zal de kathedraal in Haarlem gaan vervullen met betrekking tot de andere kerkgebouwen daar?
Nou, daar praat je toch vooral over de oude Bavo op de Grote Markt. En in de volksmond werd het wel nieuwe Bavo genoemd, dus de kathedraal. Die werken ook nu samen inmiddels. Je kunt zowel bij het VVV als bij beide kerken een combi-ticket kopen, waardoor je voor één prijs beide kerken kunt bezoeken. Er is een kerkenpad uitgezet tussen beide gebouwen. Dit zijn eigenlijk de twee mooiste gebouwen. Kerkgebouwen van Haarlem. En wat wij hopen is, kijk, de oude Bavo op de Grote Markt, die krijgt zo'n 120.000 bezoekers per jaar. Wij hopen dat wij, als wij daar een derde van zouden kunnen krijgen, dan kunnen wij dit gebouw ook blijvend goed houden.
Ja.
Want dat is natuurlijk nu de grote uitdaging. We zijn nog niet eens klaar. Maar we moeten echt proberen om veel mensen naar deze kerk te krijgen die een bescheiden entree betalen. Die het dan kunnen bezoeken, zoals je een museum bezoekt. En daarmee bijdragen aan de instandhouding van het gebouw.
Ja.
En hoe is dit grootste project ontvangen door de vaste gemeenschap en de bezoekers?
Ja, iedereen die komt die zegt, wauw, we hebben laatste monumentendag hadden we 4000 man in huis. En die kunnen ook klimmen, hè? Je kunt toren tegenwoordig op. Er zit een uitzichtpunt boven op de toren. En je kijkt
oh ja,
van,
je kijkt,
dat mag zeker.
Ja.
Maar je kijkt de zee op tot Den Haag, je ziet Amsterdam, je ziet Schiphol. Het is een prachtige plek om te bezoeken. Letterlijk ook dus voor kinderen en voor anderen, maar ook voor het museum. Het is onderdeel van het grootste museum van Nederland, waar het Katrijnenconvent 16 musea, 16 kerken in Nederland samen heeft omgedoopt tot één groot museum met een audiotour. Dus die professionaliteit neemt ook in hoog tempo toe. En nogmaals, iedereen die er komt is verbaasd over de schoonheid van dit gebouw.
Ja.
Dus het enige wat wij kunnen doen is blijven oproepen om daar vooral naartoe te gaan.
Ja, nou, ik vind het wel een heel bijzonder verhaal. Maar ook zo'n kathedraal lijkt me sowieso leuk om te bezoeken.
De exploitatiebegroting, dat is voor de komende jaren, zit dat helemaal goed?
Nou, kijk, er zijn twee dingen. Eén is dat het gebouw moet worden. Het is een gebouw waar ook diensten zijn. Zo'n gebouw verwarmen is geen sinecure, kan ik je vertellen.
Dat geloof ik direct.
En isolatie tegen het plafond spijker je daar niet zo makkelijk. Want dat mag helemaal niet bij zo'n monument.
Oh, ja.
Dus aan de ene kant gaan we proberen voldoende binnen te halen voor de exploitatie. Maar nog veel meer om te reserveren. Bijvoorbeeld het schilderwerk van het eerste deel. Het bisschopshuis. Het is niet alleen een gebouw, een kathedrale kerk. Maar er zit ook een heel bisschopshuis aan vast. Waar de bisschop kon wonen en waar de plebaan kan wonen. De eerste onderdelen daarvan moeten alweer worden geschilderd. Zo simpel is het. En wil je zo'n gebouw mooi houden, dan heb je in een goede exploitatie nodig. En die komt vooral van bezoekers. En een klein beetje ook van evenementen die we er organiseren, zoals wat ik net noemde, de BAVO bloeit, wat we met het Bloemencorso samen doen.
En ook
gaan
mooie
jullie nog meerdere evenementen organiseren? Of?
Ja, natuurlijk. Er zijn een hele zomer orgelconcerten. Het orgel uit de oude Willy Broederskerk staat daar. De Willy Broederskerk aan de Amsteldijk is gesloopt. Dat was een van de mooiste orgels van Europa. Die is nu helemaal gerestaureerd. Er zitten 4 tafels in. De langste pijp in zo'n orgel, om je idee te geven, is 9,20 meter.
Zo.
Dus dat geeft wel aan wat een enorm orgel dat is. Nou, daar zijn de hele zomer iedere zaterdag concerten. En regelmatig ook concerten van beroemdheden. Want die willen heel graag op dat orgel spelen.
En dat is die
Willy Broeders orgel. Ja. Ja. Er zitten 5 orgels in, maar dit is het beroemdste. Ja.
Kijk eens aan. En jullie hebben ook nog een kathedrale koor daar gehuisvest.
Ja, ook dat is heel uniek. Er zit een muziekinstituut is verbonden aan deze kathedraal. Dat betekent een muziekinstituut inclusief een lagere school, een basisschool, waar de kinderen niet alleen gewoon hun basisschoolvaardigheden leren, maar ook zingen en samen het koor vormen. Wat een beroemd koor is, wat enkele keren per jaar in het buitenland ook optreedt. Het is volgens mij nog het enige wat er in Nederland is. Wij zijn daar apentrots op. Dus het hele muziekinstituut, dus het orgel, het koor en het BAVO, het kinderkoor, de kantorij samen. Als er iets moois is in zo'n gebouw, is het muziek.
Is het muziek,
dat
inderdaad.
Dat kan me wel voorstellen, ja. Zeker.
Maar dan moet het geluid natuurlijk ook goed kloppend zijn, hè?
Het geluid is daar fantastisch. Is
fantastisch, inderdaad.
Goeie akoestiek.
Wat ik me afvroeg is, staat deze kathedraal op de werelderfgoedlijst?
Nee, dat staat hier niet. Dat is een interessante vraag.
Dat moet wel gebeuren.
Kijk, we zijn nog niet eens klaar met de restauratie. Laten we het eerst netjes afmaken. En dit is van een hele interessante. Die neem ik graag mee.
Ja.
Maar de komende 50 jaar gaat hij nog wel mee naar deze verbouwing.
Hij moet nog veel langer meegaan.
Uiteraard,
want het is
minimaal.
Een tijdloos monument.
Het is een tijdloos monument.
Dus we moeten zorgen dat we de komende 50 jaar zodanig goede exploitatie hebben dat we hem dan weer kunnen restaureren voor de 50 jaar daarna.
Ja, precies. Nog een slotvraag. Want waar kunnen mensen die geïnteresseerd zijn in deze kathedraal, waar kunnen ze meer informatie vinden hierover?
Je hebt www.kathedraalhaarlem.nl, dat is de website. Overigens vind ik zelf, en dat vinden we, dat die gaan we nog helemaal bijwerken. Daar staan wel een heleboel dingen al in, maar dat kan nog veel meer. En vooral, ga er naartoe. Leidsevaart 146 in Haarlem. Het kan niet missen. De groene koepel, de grote groene koepel in Haarlem. Iedereen weet waar die is. En slechts weinig hebben hem van binnen bezocht. Dus ik zou zeggen, ga er gewoon een keer naartoe. Het ligt op de weg naar het strand. Het is een prachtige stop. En je gaat veel meer genieten dan je oorspronkelijk zou denken.
Nou, fantastisch.
Arnoud, bedankt voor dit boeiende gesprek. En succes met de stichting.
Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel voor het interview.
Ja, graag gedaan.
An angel who just started to fly. Well, you know.